Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze dienst, waarin dominee Axel Wieke uit Noordwijk voorgaat. Ook een hartelijk welkom aan hen die elders deze kerkdienst met ons meevieren. Als kerkgemeenschap kunnen we niet zonder mensen die een tijdje zich willen inzetten voor het bestuur van de kerk in de kerkenraad. Komend najaar treedt een aantal ambtsdragers af. Ze geven het stokje van het ambtswerk graag door. Maar wat houdt het in als je diaken, ouderling of kerkrentmeester bent? Hoeveel tijd kost het en wat wordt er van je verwacht? Na de kerkdienst zijn er in het venster in de kleine zaal ambtsdragers aanwezig die in een kort gesprek u daarover graag vertellen. Vorige week zijn er al enkele gesprekken geweest en we hopen dat er vandaag nog een aantal volgen. We kijken er naar uit om u te ontmoeten. Vanavond is er om 7:00 hier in de Dorpskerk een dienst waarin dominee Doornenbal uit Lisse voorgaat. Tijdens de laatste gemeentebijeenkomsten in februari zijn diverse suggesties gedaan over de zondagse eredienst. Eén daarvan is het napraten na de kerkdienst met de predikant. Volgende week gaat dat voor de eerste keer gebeuren. Na afloop van die dienst kunt u in gesprek gaan met dominee Thea de Ruiter, predikant uit Dronten. Voorwaarde is wel dat u zich vooraf aanmeldt bij de scribe. Meer hierover kunt u lezen in de laatste Op weg. Zingen wij dan nu ons aanvangslied, lied 903, vers 1, 3 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid. Amen. Gaat u zitten. Ook van mijn kant een heel hartelijk welkom hier in de Dorpskerk. Het is een bijzonder traject wat ik een klein beetje van de zijkant volg. Nog net, ik denk 6 weken geleden ongeveer, heb ik de laatste reguliere dienst in de Julianakerk geleid. En nu ben ik al hier in de Dorpskerk die ik dus vanochtend leer kennen. En natuurlijk snap ik alle pijn van het afscheid. Maar ik wil u ook van harte feliciteren met dit prachtige gebouw. Wij gaan vanochtend een dienst vieren met 2 lezingen die op een bijzondere manier met elkaar verweven zijn. En daarover wil ik u graag straks vertellen. Maar wij beginnen deze dienst nu door het zingen van de psalm van de zondag, psalm 81, de coupletten 1, 4, 8 en 9. We gaan ons gebed om ontferming bidden. Als Gloria-lied aansluitend zingen wij straks gezang 103c, de coupletten 1, 2, 3 en 5. Loof de koning, heel mijn wezen. Laten wij bidden. Goede God, in uw trouwe hand zijn wij geborgen. Met al onze goede en met al onze slechte kanten. Want u laat ons mensen vrij. Wij kunnen kiezen onder de talloze alternatieven van ons dagelijks leven. Voor de goede of de slechte alternatieven, of voor iets daartussenin. Voor u staan wij stil bij onze keuzes van de afgelopen tijd. Soms hebben wij ons bekommerd over onze medemensen. En soms hebben wij alleen aan onszelf gedacht. Iets van de ellende om ons heen en in de wereld hebben wij wel gezien en tot ons hart laten doordringen. Maar soms hebben wij ook onze ogen, ons hoofd, ons hart weggedraaid. Her en der hebben wij er wel op vertrouwd dat u ons altijd helpend nabij bent. Maar vaak zijn we u ook gewoon vergeten. God, U kent en ziet ons zoals wij zijn. Wij vertrouwen op uw genade en roepen, ontferm u over ons. Kyrie eleison. Amen. En dan is het nu de tijd voor de kleine hoofdpersonen in deze dienst. Willen even de kinderen naar voren komen? Even kijken hoe we dat hier doen. Ha, hier is een kleine schemer. Kom maar. Zo, wat een scharen. Leuk. Nou, ik moet jullie even vertellen. Ik heb ook twee kinderen thuis, twee meisjes. Ik denk ongeveer, de jongste is ongeveer jouw leeftijd. En die zeggen iets wat jullie natuurlijk nooit zeggen tegen de ouders. Die vragen ons heel vaak, maar ik schat zo ongeveer tussen de 5 en 10 keer per dag, mogen wij nog even filmpjes kijken? Dat zeggen jullie nooit, toch? Jullie houden niet van filmpjes, toch? Of van beeldschermen of zo. Dat is helemaal... Ja, wel, ja? Oh, oké, prima. Nou, dan kunnen we nog even verder praten, want... Als jullie dan filmpjes gaan kijken, wat kijken jullie dan?
My Little Pony.
My Little Pony, oké, dat is leuk. Dat vindt mijn dochter ook leuk. En nog wat anders? Nee? Vinden jullie een beetje spannend, hè? Nou, ik ga jullie vertellen wat ik af en toe tenminste, als ik een filmpje kijk, wat ik dan leuk vind. Ik hou van misdaadfilms, die dan lekker spannend. Vinden jullie het ook leuk? Ja? Huh? Het is een beetje spannend, maar soms ook een beetje eng, toch? Ja, en want ja, soms kijken ook mijn kinderen iets wat ze een beetje eng vinden. En ik ben even benieuwd, wat doen jullie dan als het een beetje eng is? Kijken jullie dan weg?
Nee?
Nee, ja, jij bent stoer, jij kijkt niet weg. Ik had vroeger, toen ik zo klein was als jullie, een aparte kussen bij de tv liggen. Die kon ik dan voor mijn ogen houden. Misschien een truc voor jullie, wie weet. Huh? Maar als wij iets eng vinden of een beetje te spannend, ja, dan kijken wij graag weg. Dat doen wij bij filmpjes, maar misschien ook anders, op andere situaties in het leven. Kunnen jullie daar ook situaties bedenken waar jullie toch liever ergens anders heen kijken als jullie iets niet willen zien? Dat is een beetje een moeilijke vraag misschien. Ja, wat dan?
In de kast verstoppen.
In de kast verstoppen, ja precies. Dat, als het een beetje eng is, dat is ook een goed idee. Precies, ja. Klopt. Ja? En wat denk jij?
Dan die uitdoen.
Die uitdoen kan je ook precies. Als een filmpje te spannen is. Dat is ook een slim idee. Klopt. Heel goed. Ja? Maar soms ook, hè, ik weet dat oudere mensen, grote mensen bijvoorbeeld, als zij door de winkelstraat lopen en daar zit iemand te bedelen of zo, dan gaan wij ook soms, ja, onwillekeurig, zonder daarna over na te denken, dan toch liever niet heen kijken. Dat vinden wij misschien een beetje, ja, toch niet zo heel erg leuk. Hè? Als we iets niet leuk vinden of te spannend of een beetje eng misschien zelfs, dan kijken wij graag weg. En dat vertel ik jullie, omdat wij hier in de kerk straks een verhaal horen waar iemand wegkijkt en iets of iemand niet wil zien. En ik weet niet precies, maar misschien horen jullie ook hetzelfde verhaal of kunnen jullie daarover doorpraten in jullie eigen dienst. En daarbij wens ik jullie heel erg veel plezier. Ik denk dat er nog een kaars moet worden meegenomen, toch? Jullie weten dat beter dan ik. Ja, nou, veel plezier en tot straks. En voordat wij hier de Bijbel openslaan, gaan wij het gebed bij de opening van de schrift bidden. Goede God, in uw boek dat wij nu openslaan, staat alles wat nodig is om te horen. De wet, de profeten en het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Laat ons weer helemaal fris, vers en met een open hart luisteren naar uw woord. Opdat uw liefdevolle hulp voor ons onze ziel raakt en wij kunnen doen wat u van ons vraagt. Met mond, hart en handen onze naasten liefhebben, net zoals onszelf. En te helpen waar geen helper is. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, broeder en vriend. Amen. En dan lezen we nu de eerste lezing. Ah ja, prima dag. Ja.
Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abram in een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abram, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus? U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abram vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.
De lezing uit het Nieuwe Testament staat bij de evangelist Lucas in het 16e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Jezus sprak: er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschot was, wat er overschoot van de tafel die de rijke man, van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke man stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem een topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei: Kind, bedenk wel dat jij je doel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar leidt jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei: ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei: nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen, als er iemand uit de dood opstaat. Gemeente van Christus, op het eerste gezicht zie je het niet. Maar de twee lezingen die wij net hebben gehoord zijn intiem met elkaar verweven. Daarom is even een beetje achtergrond nodig, waardoor ineens een heel nieuw licht op het verhaal zal schijnen dat Jezus vertelt. Onze lezing uit Genesis is namelijk de enige plek in het Oude Testament waarin de dienaar van Abraham, de oervader van het volk Israël, met naam genoemd wordt. Eliezer uit Damascus. Snel zou je dat nu in de 21ste eeuw daaroverheen kunnen lezen en die naam weer vergeten, ook al heeft hij een mooie betekenis, de hulp van mijn God. Maar in de tijd van Jezus wist elk Joods kind hoe de dienaar van Abraham heette en kende elke Jood de naam Eliezer. Tenminste, als hij of zij het Oude Testament in het Hebreeuws las. Lazen zij hun Bijbel echter in het Grieks, dan had die dienaar een andere naam, namelijk Lazarus. En dat is nou de reden ervoor waarom Jezus in de parabel uit het Lucas-evangelie ineens iemand bij naam noemt. Een bedelaar die Lazarus heette. In alle gelijkenissen, in alle evangeliën doet Jezus dat enkel hier, iemand bij naam noemen. Het is duidelijk, deze naam moet van betekenis zijn. In de tijd van Jezus was Lazarus, deze dienaar van stamvader Abraham, in het volksgeloof van Griekstalige Joden een enorm belangrijk figuur. Voor rabbies en ouders was hij een soort stok achter de deur om hun gemeente of hun kinderen bij de les van de Joodse geboden te houden. En dat deden zij door middel van verhalen over Lazarus, die om de zoveel tijd door stamvader Abraham vanuit de hemel naar de aarde gestuurd wordt, om te gaan kijken hoe het ervoor staat met het volk dat Abraham had gesticht. Vervolgens keerde Lazarus terug om aan Abrahams hart te rusten en hem te vertellen hoe goed of slecht Israël zich aan de Joodse wetten uit het Oude Testament houdt. En als dat rapport tegenviel, als Lazarus hem over onrecht of misstanden vertelde, dan stuurde Abraham Lazarus een tweede keer in menselijke gedaante naar de aarde, maar deze keer om de mensen op de proef te stellen. Als hij bijvoorbeeld veel overspel door vrome mannen heeft moeten constateren, dan verscheen Lazarus als verleidelijke vrouw. Als hij zag dat wezen in Israël door de mand vallen, verscheen hij als kind zonder ouders om het volk wakker te schudden en ga zo maar door. Jezus vertelt dus aan zijn toehoorders een van deze verhalen over Lazarus, de dienaar van Abraham. Maar hij geeft er wel een draai aan. Het hele begin over de eerste keer dat hij op aarde komt en verslag uitbrengt bij Abraham in de hemel, dat laat hij weg. Enkel over het tweede bezoek om de mensen op de proef te stellen, vertelt Jezus. Ik vraag me af wat de aanleiding was om als bedelaar terug te komen. Welk onrecht heeft Lazarus bij zijn eerste bezoek gezien? Hij zag een rijke man, denk ik, goed gekleed en met veel aanzien. Hij kan het zich veroorloven van zijn leven te genieten. Dagelijks viert hij feest, de tafels vloeien over en zijn huis is volgepropt met dure, mooie dingen, want hij kijkt er zo graag naar. Maar Lazarus zag bij zijn eerste bezoek ook wat de rijke niet ziet of niet wil zien. Want om de rijke heen heersen armoede en ellende. Bedelaars liggen op zijn stoep hopende op een stukje eetbaar afval. Ziek zijn ze, bedekt met sferen. Daar sluit de rijke zijn ogen voor. Dat wil hij niet zien en daardoor wil hij ook zijn hart niet laten raken. Lazarus ziet onrechtvaardige ongelijkheid, rijkdom en armoede, overvloed en ellende, villa's en armoedige flatappartementen zonder isolatie. En hij neemt bij zijn terugkeer de plaats in van een van die bedelaars. Op de stoep van de rijke man ligt hij direct voor zijn voordeur. Dodelijke honger leidt hij, maar er komt niemand, de rijke zelf niet en ook geen bediende, om het overschot van de rijk gedekte tafels aan hem te geven. Alleen de honden komen op hem af. Het is maar één drempel die tussen de rijke en die bedelaar zit. Maar de rijke houdt zijn deur gesloten, hij ziet de bedelaar niet, heeft ook nog nooit zijn naam gehoord, Eliezer of Lazarus, de hulp van God. De rijke en de bedelaar, hoe zij leven vertelt Jezus. Hij vertelt niet wat voor soort mensen het zijn. Wij weten niet hoe de rijke man denkt of voelt, of hoe hij aan zijn rijkdom is gekomen. Misschien is hij vroom en doneert hij wekelijks geld voor goede doelen. Wij weten het niet, maar in zijn dagelijks leven viert hij feest, terwijl op zijn stoep een bedelaar aan het verhongeren is. Ook over de bedelaar vertelt Jezus niet veel. Wij weten niet of hij religieus is of waarom hij moet bedelen. Misschien is hij gehandicapt, misschien wil hij ook gewoon niet werken. En heeft hij geen familie die zich over hem kan ontfermen? Jezus velt geen oordeel, hij vertelt waardevrij. Jij, de toehoorder, moet zelf tot een conclusie komen. Er was eens een rijke man. Er was eens een bedelaar. Met wie identificeer je? Welke van die twee zou jij liever zijn? Wil jij liever in overvloed leven of in ellende? Die keuze is niet zo makkelijk als hij op het eerste gezicht lijkt. Want wij weten hoe het verhaal verder gaat. Jezus verlaat het bekende volksverhaal weer en vertelt dat rijke man en bedelaar komen te overlijden. En hoe zij ook in hun dood heel verschillende wegen gaan. Als eerste sterft Lazarus. Bedelaars leven ook meestal niet langer dan welgestelde mensen. Hemelse boodschappers halen hem. Aan Abrahams hart kan hij uitrusten. Ook de rijke man overlijdt. Hij belandt in het dodenrijk en wordt daar hevig gekweld. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. De rijke lijdt en heeft hulp nodig. Zoals voorheen de bedelaar naar een paar kruimels brood snakte, verlangt de rijke nu naar maar één druppel water. En anders dan zijn aardse huis heeft dit dodenrijk geen deur die hij dicht kan slaan, want nu ziet hij Lazarus wel. Nu pas ziet hij Eliezer, de hulp van God. En toch is het te laat om bij elkaar te komen. In plaats van de deur is er een wijde kloof getreden. Om de vertwijfelde vraag van de rijke man te honoreren, is deze kloof te groot, te diep. Voor ook maar de kleinste hulp is het nu te laat. Zoals Jezus eerder in het Lucas-evangelium zei, wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Welke van die twee zou jij nu liever zijn? Jezus zelf laat het in het midden wat voor een soort verhaal hij aan het vertellen is. Hij begint wel met er was eens, maar ik denk niet dat hij een sprookje, een fantasieverhaal vertelt. Maar hij heeft het ook niet over de realiteit. Het is hem niet om een feitelijk verslag te doen hoe het hier namaals in elkaar zit. Jezus vertelt een gelijkenis over een mogelijkheid. En ook daarbij blijft centraal dat Jezus juist voor zo iemand als deze rijke man, die in het dodenrijk belandt, zijn leven heeft geofferd. Maar toch, in beeldtaal gesproken, is het mogelijk dat er een te laat bestaat, dat er ooit iedere hulp te laat komt. Op dit punt is de rijke man in onze gelijkenis beland. Erg van het leven genoten, maar te laat opgekeken en wakker geworden, de hulp van God over het hoofd gezien. Voor hem is hulp een gepasseerd station, maar nog niet voor zijn broers, die nog in leven zijn. Abraham kan zijn dienaar Lazarus toch naar hen sturen. Eén bericht over de gruwelen die hij moet leiden, zou hen zeker tot inkeer brengen. Maar zij hebben alles gehoord wat nodig is, antwoordt Abraham. Mozes en de profeten, dat moet genoeg zijn. Maar nee, volhaart de rijke, oude woorden zijn voor hen niet genoeg. Ze hebben echt een vertoning nodig, een dode die terugkeert bijvoorbeeld. Ik stel me voor hoe Abraham zich daarover kwaad maakt. Als ze naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Laten wij de vermaning die Lucas kundig tussen de regels van deze zin weeft niet over het hoofd zien. Voor zijn christelijke lezers en voor ons is iemand uit de dood opgestaan. En toch moeten ook wij ook naar Mozes en de profeten luisteren. Laten wij dus denken aan wat in de 5 boeken van Mozes staat. Heb je naaste lief als jezelf? Of, armen zullen er altijd zijn bij u, daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is. Of, iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Heb de vreemdelingen lief als jezelf. Laten wij denken aan de profeten en wat zij ons toeroepen. Jesaja bijvoorbeeld, deel je brood met de hongerigen, bied onderdak aan armen zonder huis, bekommer je om je medemensen. En, ik ben de Heer je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. Mozes en de profeten, overal is te lezen hoe God helpt, direct en met behulp van ons mensen. De profeten plus de 5 boeken van Mozes, voor iedere broer van die rijke man eentje. Zullen zij daarna luisteren? Jezus vertelt niet hoe het hen vergaat. Het verhaal eindigt, maar het einde blijft open. En dat is ook logisch, want die 5 broers, dat zijn wij. Ook wij leven nog en ook wij hebben alles gehoord wat nodig is. Ook in ons leven stuurt Abraham dagelijks Lazarussen om ons wakker te schudden. Ook in Sassenheim zou hij kunnen verschijnen als een dakloze bedelaar die ergens in een winkelstraat zijn hand ophoudt om wat te eten te kunnen kopen. In onze wereld zitten bovendien duizenden Lazarussen in vluchtelingenkampen net buiten Europa, waar zij gemarteld en verkracht worden, maar ook hier in Nederland. Andere Lazarussen verdrinken nog steeds elke dag in gammele bootjes op de Middellandse Zee en op andere vluchtroutes. Andere Lazarussen stellen ongekend onrecht, zoals het toeslagenschandaal en ook hier in Nederland de snel groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm aan de kaak. Regelmatig waarschuwen duizenden Lazarussen op snelwegen en eergisteren nog op de Zuidas bij de klimaatmars, dat wij voor het redden van ons klimaat, onze politiek, economie en manier van leven drastisch moeten veranderen. En natuurlijk zullen jullie ook allemaal zelf eigen Lazarussen in je eigen leven kennen. Laten wij dus niet dezelfde fout maken als de rijke waarover Jezus vertelt. Laten wij wel onze voordeur openen. Laten wij goed kijken en goed luisteren. Want wat zien wij daar? Wie horen wij daar? Midden in ons dagelijks leven, direct op onze stoep en dagelijks op het journaal. Lazarus, de hulp van God. Amen. Wij bidden onze voorbeden en ik heb een acclamatie op de liturgie laten zetten. Dus elke voorbede eindig ik met de woorden: daarom bidden wij, waarop wij gezamenlijk uitspreken. Laat ons niet wegkijken, eeuwige, en help ons om te helpen waar geen helper is. Laten wij bidden. Goede God, wij hebben alles gehoord wat nodig is. Dank u voor uw woord en begeleiding. Geef ons altijd de kracht en de openheid om te luisteren naar wat u tegen ons zegt. Naar uw woord aan ons in de Bijbel en in ons alledaagse leven. Open onze harten en handen om niet alleen te horen, maar ook te voelen en vooral te doen wat nodig is. Daarom bidden wij: laat ons niet wegkijken, eeuwige, en help ons om te helpen waar geen helper is. Goede God, wij hebben alles gehoord en willen doen wat nodig is. Geef ons daarvoor durf en creativiteit om uw liefde voor ons om te zetten in liefdevolle woorden en daden voor anderen en voor onszelf. Open onze ogen, opdat wij zien wie om ons heen hulp en aandacht nodig heeft. Laat ons niet wegkijken als wij verdriet of ellende tegenkomen. Help ons altijd weer bruggen bouwen van ons naar onze medemens. Door muren en gesloten deuren, over grenzen en kloven heen. Opdat wij kunnen laten zien dat alle mensen door u een goddelijke waarde hebben. En dat daarom ook alle mensen, van welke minderheidsgroep dan ook, volop mee mogen draaien in onze samenleving. Daarom bidden wij: laat ons niet wegkijken, eeuwige. En help ons om te helpen waar geen helper is. Goede God, wij hebben alles gehoord en willen doen wat nodig is. Sta ons bij als wij hier in onze eigen buurt in Sassenheim en in Nederland doen wat u van ons vraagt. Opdat wij nood kunnen lenigen, saamhorigheid en gemeenschap kunnen sterken en vooroordelen en intolerantie het hoofd kunnen bieden. Opdat onrechtvaardigheid aan de kaak gesteld blijft worden en onze overheid eraan blijft herinnerd worden aan uw gerechtigheid. Laat ons eveneens nooit het noodlot van mensen uit het oog verliezen, waar op de wereld zij ook mogen leven. Wees bij iedereen die uw hulp nodig heeft. Bij iedereen die in de VS, in Mexico of India, in Duitsland of Brazilië last heeft van of zelfs huis en haard verloor door extreme hitte, wervelstormen, bosbranden of overstromingen. Bij alle slachtoffers van geweld en oorlog in Gaza, Oekraïne, Congo en Sudan. Steun alle vluchtelingen en iedereen die door oorlog, haat en vervolging is getroffen. Laat ons en iedereen in ons rijk land zien hoe wij kunnen helpen. Daarom bidden wij: laat ons niet wegkijken, eeuwige, en help ons om te helpen waar geen helper is. Goede God, wij hebben alles gehoord en willen doen wat nodig is. Maar soms zijn wij het zelf die nood of pijn lijden. Soms zijn wij degenen die hulp nodig hebben. Maak dan uw belofte waar dat u ons altijd als een liefdevolle hulp nabij wilt zijn. Laat ons voelen en ervaren hoezeer u met ons meeleeft en meegaat. Stuur mensen als engelen op ons af die ons troosten en steunen als wij het zwaar hebben. Als wij bang zijn, als wij eenzaam zijn, als wij ziek zijn of moeten rouwen. Opdat wij steeds weer nieuwe moed kunnen vatten en altijd weten dat u, die de liefde zelf bent, altijd het beste voor ons wilt. Daarom bidden wij: laat ons niet wegkijken, eeuwige, en help ons om te helpen waar geen helper is. Goede God, wij hebben alles gehoord en willen doen wat nodig is. Help ons om daarmee nu direct in de stilte te beginnen. Kom nabij en luister naar alles wat wij voor u brengen. Daarom bidden wij, laat ons niet wegkijken, Eeuwige, en help ons om te helpen waar geen helper is. Goede God, al onze vragen, onze hoop en twijfel, onze angst en onze dankbaarheid leggen wij in de woorden die uw Zoon onszelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, lijken de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze hulp, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu aandacht voor de collecte en straks zingen wij als slotlied gezang 919.
Zo. De eerste collecte is voor de Stichting Ambulancewens. Stichting Ambulancewens vervult de laatste wens van mensen die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine wensen die voor een terminaalzieke heel belangrijk zijn. Maar ze hebben niet meer de mogelijkheid, omdat ze niet meer mobiel zijn en niet op een gewone manier vervoerd kunnen worden. Stichting Ambulancewens vervult wensen met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances. En er gaat bij elke wens kundig medisch personeel mee. En sinds de oprichting in 2007... zijn er al meer dan 20.000 wensen vervuld. De tweede collecte, die is voor de plaatselijke kerk en diaconie. En via de kastjes bij de uitgang collecteren we voor het kwartaaldoel en dat is voor de voedselbank. De tussenstand is ruim €2.400 en dat staat voor 480 pakketten. Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
Ga dan uit dit gebouw de nieuwe week uw leven in met de zegen van God. Opdat je voor anderen en voor jezelf tot zegen kunt zijn. De eeuwige en liefderijke God, hij zegene jou en hij behoede jou. Zij doe haar aangezicht lichten over jou en zij u genadig. Hij verheffe zijn aangezicht over jou en geve jou vrede. En een goede zondag toegewenst. Thank you.